In 1 Korinthe 9 wordt namelijk in beginsel gesproken over dezelfde dingen als die wij vanmorgen tegenkwamen in Colossense hoofdstuk 2 en 3. In Korinthe 9, vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En er ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Tot zover. En in dit gedeelte stelde de apostel Paulus de sport feitelijk als voorbeeld. Want nou ja, het waren de Grieken die de sport bedreven en het min of meer hadden uitgevonden. En het lopen van de loopbaan is gewoon de hardloopbaan, zal ik maar zeggen. De atletiekbaan waarover gesproken wordt. En het idee is dat het leven in het algemeen nou eenmaal lijkt op zo'n ren. Want dat is wat lopen is, hè. Lopen is rennen. Lopen in de Bijbel is lopen in de Duitse betekenis van het woord. Laufen. Of in de oude Nederlandse gewoon, hè? Looppas. Maar als je een looppas moet, moet je niet gewoon lopen, want dan is het niet goed, laat ik het zo zeggen. Lopen is namelijk rennen. En gewoon op je gemak je gang gaan, dat heet wandelen. Zo heet dat in de Bijbel. Dus lopen of wandelen. Maar hier gaat het over lopen, rennen dus feitelijk. En de apostel stelt de loopbaan als voorbeeld voor het leven. In de eerste plaats. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop al zo dat gij die moogt verkrijgen. Waarmee niet gezegd is dat er aan het eind van ons leven een prijs klaar ligt die één van ons dan wellicht zal ontvangen. Want als dat zo is, dan geef ik je de verzekering dat die prijs al lang weggegeven is en er voor ons dus niks overblijft. Dat is dus nooit de betekenis. Maar de gedachte is dat men in ieder geval zou lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Dat betekent gewoon dat men met volledige inzet zijn leven, juist als christen, zou leven. Met volle overgave ook. Ik heb nou geen tijd meer, dat doet ook weinig de zaken, maar ik wijs er maar op dat op vele plaatsen gesproken wordt over de lijdzaamheid die wij als gelovigen van nodig zouden hebben. En lijdzaamheid wordt weliswaar tegenwoordig vertaald met geduld of zoiets, maar dat lijkt nergens op, dat is geen vertaling. Lijdzaamheid wil zeggen passie, dat is wat het is, lijdzaamheid. Leidenschaft, passie in gewoon Nederlands, als dat tenminste gewoon Nederlands is. En passie wil aan de ene kant zeggen dat men bereid is daarvoor te lijden, in de zin van dat het pijn doet, dat het niet allemaal even leuk is. Maar aan de andere kant betekent het gelijktijdig, zit in een en hetzelfde woord opgesloten, dat men het dus doet met volle overgave, met gedrevenheid. Koste wat kost, ook als het zeer doet, zal ik maar zeggen. Wij zouden namelijk gepassioneerd zijn. En in wat plattere termen, wij zouden intensief leven, met volle overgave. En dat geldt voor alle dingen die wij doen. Wij zouden dat met volle overgave doen. Waarschijnlijk vind je mijn oude man als ik dit soort dingen ga zeggen, maar wat mij stoort onder gelovigen, maar gewoon onder alle mensen tegenwoordig die ik om me heen zie, is dat die passie er niet is. Niet bij ongelovigen, nou ja, enkelingen wel. Die kan ik dan gewoonlijk ook wel bij name noemen in één keer. Want zoveel ken ik er niet. Maar gepassioneerdheid, gedrevenheid, met volle overgave, intensief leven. Gedreven zijn, weten waar men mee bezig is. Enthousiast zijn in alle dingen. En ik bedoel niet maar oppervlakkig een beetje vrolijk doen over alles, daar heb ik het niet over. Maar gewoon inzet. Weet je, doe dat goed. Maak er wat van, hè. Het heeft niks te maken met of je iets goed kunt of niet. Dat doet echt niks ter zake. Als je iets niet goed kunt en als je die capaciteiten niet hebt, nou ja, goed, dan ben je misschien een klein vaatje, om dan maar even op het onderwerp van gisteren terug te komen, hè. Je kunt niet veel, je hebt niet veel meegekregen, je kunt niet goed leren waarschijnlijk, en je bent heel erg onhandig, en hoe dat allemaal beneden mag. Je hebt de helft niet begrepen van wat hier gezegd is, misschien. Het zou allemaal nog kunnen, al betwijfel ik dat. De enige conclusie is dan, nou, dan ben je een klein vaatje. Nou, zo wat, als het maar vol is. Daarom kun je wel intensief leven, en met volle overgave bepaalde dingen doen. Maar het halfzachte van ik moet dit en ik doe dat en dit vind ik ook wel aardig. En soms vind ik dat ook wel leuk. En verder, ja, zie ik wel weer eens. En, kijk, dat is dus geen leven. Als je zo doorgaat en je kijkt later achterom, dan zou je niet eens weten wat je in je leven eigenlijk uitgesproken hebt en waar je leven aan besteed hebt. En eigenlijk ook, je weet dan ook niet wie je eigenlijk bent. Waar je eigenlijk voor leefde en dat soort dingen meer. Dat is gewoon niks. Begrijp me goed, het is niet slechts een christelijke waarheid, het is een algemene waarheid, die ik trouwens ook gewoon uit de Bijbel opgevist heb. Die zegt dat wat men zou men doen met volledige inzet, hoe dan ook. Wat gij doet, doet het met uw macht. Wat precies staat, weet ik niet, maar het is in ieder geval in een van de 12 hoofdstukken van het boek Prediker. En woorden van die strekking. Aanvullende woorden bovendien kun je daar ook uitgebreid vinden. Wat gij doet, doet dat met uw macht. Niet om wat te bereiken, niet om een carrière te maken, niet om wat te zijn in het leven, maar gewoon om daar je eigen bevrediging in te vinden. Dan heb je tenminste iets gedaan met volledige inzet. Je had er aardigheid in en zo. Daar gaat het maar om. En meer is het ook niet. Want wat wij ook doen, dat gaat allemaal voorbij. Ik heb de man goed gekend die hier die bron gebouwd heeft. Oorspronkelijk gekocht, daarna uitgebreid enzovoort. Is vorig jaar of zo overleden. Ik heb groot respect voor die man. Die heeft tenminste wat gedaan. Ik kom net bij zijn weduwe vandaan. Ik ben even op bezoek geweest. En die zei, nou ja, Frans heeft wel niet zo lang geleefd. Maar toch wel intensief. En daar gaat het om. De man heeft wel wat gedaan. Dat kun je nou nog zien, plukken wij de vruchten van, enzovoorts. Dat is mooi, daar kun je op terugkijken ook, enzovoorts. Hè. Voor jezelf, dat heb ik dan toch maar gedaan. Het was hier een chaotische, nou ja, een failliete boedel in de tijd, met een paar huisjes die op instorten stonden, eigenlijk en zo. En in de loop van 30 jaar of zo is het een pracht van een conferentie ooit geworden. Het derde grootste in Nederland. Daar is nogal wat als je dat in je eentje voor elkaar brengt. Nou, dat is intensief. Wat doen? Met volle overgave. Daar leef je voor, daar kun je naam aan verbinden. Kijk, dat is iets. En dan weet ik wel, dan zul je zeggen, ja, dan heeft de man toch carrière gemaakt. Dan zeg ik, ja, jammer genoeg wel dat men geen beter voorbeeld binnenschiet. Maar er zijn ook mensen die met volle overgave hun leven lang postzegels verzamelen en aan het eind van hun leven kunnen zeggen, kijk, dat heb ik dan toch maar. Toch? Ook al wordt het dan later geveild. Vind ik wel, dat kun je ook met volle overgave doen. Het zou mij niet liggen, maar zijn er, of is dat niet meer zo, zijn er geen mensen die postzegels verzamelen meer? Ja. Dat kun je toch doen? Zoeken en eindelijk vinden, na verloop van zoveel tijd, en dan verdorie, heb je de serie compleet. Dat soort dingen. Ik kan me best voorstellen dat iemand er enthousiast over wordt. Het is mijn soort volk niet, maar ik kan me wel voorstellen dat iemand enthousiast is. Ik verzamel ook maar weer hele andere dingen. Daar gaat het maar om. Toch wel. Hè? Maar het gaat erom dat wat je doet, dat doe je met volledige inzet. Niet maar een beetje aanrommelen. Zo van, nou ja, dus, je kan dat toch niet. En weet ik veel, wat maakt het ook uit. Als ik zo zou moeten spreken, dan kwam er helemaal niks van terecht. Ik wil wel eerlijk zeggen dat, hoe zeg ik dat nou netjes? Wat ik ook doe, hoe ik ook doe, hoe intensief ik ook spreek, ik weet dat er velen zijn die het aanhoren en die misschien onder de indruk zijn, vooruit dan maar, maar die na een paar dagen dat allemaal weer loslaten en allemaal weer kwijt zijn. Ik zal het anders zeggen. Vroeger was ik samen met mijn vader betrokken in het werk aan de, hoe heette dat, de Evangelische Bijbelschool. En bij gelegenheid hadden we het er wel eens over. Nou, daar zijn we nog helemaal mee bezig. En dan zei mijn vader, voor wie ik altijd een groot respect had, die zei, nou ja, Ab, weet je wat het is, al doe je het maar voor 1 of 2. Want daar doe je het eigenlijk voor die 1 of 2, maar er waren toen in die dagen iets van 130 studenten. En hij zei tegen mij en tegen zichzelf, nou ja, het is maar voor 1 of 2, want de rest luistert wel, is misschien enthousiast, maar interesseert het eigenlijk niks. Die willen alleen een diploma halen, willen dan later het onderwijs in of zoiets, en dan hebben ze een goede boterham en een pensioen. Of ze willen de leider worden in de een of andere gemeente of zo. En dan worden ze een soort voorganger. En dan kijken de mensen tegen ze op. En dan hebben ze ook een boterham en soms ook een pensioen. Dan hebben ze dat weer mooi geregeld. Maar interesse hebben ze niet. Omdat het oppervlakkig is. Ze moeten aan de kost komen. Ze moeten toch iets ergens mee bezig zijn. De Bijbel is wel interessant. Je kunt altijd de naam van onze lieve Heer druk op de mensen uitoefenen om toch vooral dit en dat te doen en vooral veel in de collecte en dat soort dingen. En zo is het ook echt. Het is nou inmiddels vele jaren geleden als ik terugkijk en me afvraag wie ik van die mensen van toen nog ken, van de studenten van toen. Dan denk ik, ja, 1 of 2, misschien net 3. Hm? Ja, 1 in ieder geval, dat weet je, hè? Nou goed. Maar er blijft echt niet zoveel van over. Maar waar het om gaat, is niet om dat resultaat. Misschien viel het mee, hoor, daar gaat het nou niet om. Ik wil niet negatief doen. Maar waar het maar om gaat, is het gaat niet om dat resultaat. Het gaat niet om wat je tot stand kunt brengen. Het gaat erom dat je intensief ergens mee bezig bent. Je kunt zeggen, ik heb het toch maar gedaan. Als mensen er niks zich van aangetrokken hebben, maakt niks uit. Waar het over gaat, is dan toch altijd dat dit soort dingen gedaan worden. Niet in dienst van mensen, maar in dienst van de Heer. Zo zit dat. En zo zou ieder van ons leven, want, en ik ben bang dat dat nooit genoeg doordringt, werk van de Heer of werk voor de Heer bestaat uit alles wat wij doen. Alles wat wij doen, dus Efeze, alles wat wij doen, zouden wij doen als den Heere. Nee, den Heere. Het is namelijk voor de Heer. Wij zijn van Hem. En wij worden beloond door hem voor de wijze waarop wij leven. En wat daarbij van belang is en door hem beoordeeld wordt, is de intensiviteit waarmee wij leven. Wat we met ons leven doen. Hoe we het leven. Of we er losjes mee omgaan. Wat maakt het ook allemaal uit. Of dat we er gebruik van maken. Zie? En serieus ermee omgaan. Dat wil niet zeggen dat alle dingen die wij doen serieus moeten zijn. Maar wat je doet, kun je daarom nog wel serieus doen, al is het ook moppetappen. Nee, dat meen ik ook echt. Dat is echt waar. Als muzikant heb ik geleerd dat ook als je iemand moet begeleiden die een of andere komische tekst zingt, iets geks, dan moet je de begeleiding nog altijd zo serieus mogelijk doen. Net als altijd, keurig, op tijd en zuiver en dat soort dingen weer. Dat moet bloedserieus gebeuren, anders werkt het niet. En als je moppen tapt, moet je dat ook zo serieus mogelijk doen. Dat vind ik echt. Want anders dan werkt het gewoon niet. Met alles zo. Je moet het serieus doen of je moet het niet doen. Als je die zaal hier moet stofzuigen om een of andere reden, uit liefdewerk, oud papier, of omdat je ermee aan de kost moet komen, moet je het echt, moet je het goed doen. En niet even wat rauzen en de rest laten liggen. Dan schiet je niks mee op. Dan is het namelijk niet gebeurd eigenlijk. Je moet het met overgave doen. Je moet het als je doel stellen en je doet dat gewoon. Dat is met alles wat je in het leven doet zo. En als je het echt niet kunt opbrengen, dan ben je met de verkeerde dingen bezig. Dat meen ik echt. Dan moet je gewoon zorgen dat je andere bezigheden krijgt. En voor de rest, durf ik rustig te zeggen, het is helemaal geen vroom verhaal, maar durf ik rustig te zeggen, toen ik in de tijd jarenlang werkte bij een kruideniersbedrijf, in de groothandel, en jaren daarna heb ik gewerkt gewoon in een fabriek, in gewoon simpel ongeschoold werk. Ik weet in ieder geval dat ik in beide gevallen heb ik het met volledige inzet gedaan. Van 8 tot 5, dat wil zeggen voor de tijd die ervoor stond, maar met volledige inzet. En daar gaat het om, dat vind ik nu nog leuk. Niet dat het werk leuk was, maar gewoon, je doet in ieder geval iets serieus. Dat was niet de hoofdvulling van mijn leven, begrijp maar goed. Ik had wel andere dingen die ik leuker vond en zo en ook veel serieuzer vond. En die ik nuttiger vond wellicht. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wat je doet, dat je dat intensief doet. En dan vind je daar wel degelijk bevrediging in. Dat is met alles zo. En dat is wat je in Prediker al leest, in verband met, het staat eigenlijk alleen al in verband met gewoon het natuurlijke leven. Wat gij doet, doet dat met uw macht. En eet uw brood met vreugde. En dat soort dingen meer. Dat is ook beeldspraak, want het gaat niet alleen om de maaltijd, het gaat om het hele leven. Die er plezier in zou hebben, dat kan alleen als je eraan overgeeft. Als je gepassioneerd bent, hoe zeg ik zoiets netjes, zonder dat het meteen al te dubbelzinnig klinkt. Er zijn dingen waar je aan over moet geven met passie en anders moet je er helemaal niet aan beginnen omdat het niks is. En dat geldt eigenlijk voor heel het leven. Zo moet dat. En waar het gaat om een leven dat het eigendom van de Heer is, want zo zit dat natuurlijk feitelijk, waar wij zijn eigendom zijn, zoals dat zo plechtig heet, geldt dat zeker voor ons als gelovigen. En waar wij dus een loopbaan lopen, zouden wij die lopen alsof slechts één de prijs ontvangt. Dat is niet zo dat maar één de prijs ontvangt, maar zo zouden we hem lopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Elke sportman weet dat. Als je traint, als je met een of andere sport bezig bent, dan moet je dat met volle overgave van inzet doen en pijnlijden erbij enzovoort. Of het leuk is, vraag ik niet, maar bevrediging geeft het wel. Ik heb jarenlang, heb ik dagelijks mijn rondjes gefietst van 30 kilometer. Zo hard mogelijk, klokje erbij enzovoort. En probeer ze. Het gaat nu, deze week gaat het toch alweer wat sneller dan vorige week. Het vervelende was alleen dat als er echte wielrenners op de weg waren, die kwamen met een rotgang mij voorbij suizen, met een gang van ver boven de 40. En ik reed net rondjes van 31 kilometer per uur of zo. Met volle overgave, dan kwam ik doodziek thuis en zo. Meer zat er bij mij niet in. Ik had gewoon geen aanleg. Maar dat doet het toch. Niet toe. Het gaat ook niet om anderen, het gaat niet om de vergelijking, het gaat ook niet om de carrière, want daar zou ik er nooit aan hebben moeten beginnen. Het is gewoon voor jezelf, je moet het gewoon zelf leuk vinden. En dus doe je het. Daar gaat het om. Met muziek maken is het precies hetzelfde, je hoeft er niet een carrière in te gaan maken. Maar als je potverdorie muziek wil maken, doe dat dan alsjeblieft zo goed mogelijk. Het hoeft niet ingewikkeld. Mag gerust en eenvoudig, maar doe het dan netjes. Goed, leef erin, weet waar je mee bezig bent. Het is met alles zo. Nou goed. En als wij dus leven als kinderen gods en ons bewust zijn van onze positie buiten de legerplaats, buiten de samenleving, getrokken uit de volken, zijn allemaal die dingen die we dit weekend hebben aangehaald. En wij lopen dus die loopbaan als kinderen gods, loop dan zo. Verder staat erbij, niet alleen loop zo alsof maar één de prijs ontvangt, maar er staat ook in vers 25, en ieder die om prijs strijdt, dat wil zeggen ieder die meedoet aan die strijd, onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, je moet er wat voor opgeven, want dat is wat onthouden is. Hè? Onthouden is letterlijk loslaten. Houden is vasthouden en onthouden is loslaten. Dat is wat je moet doen. Je gaat niet dus met een lange winterjas of in een leren motor overal op je racefietsje zitten. Hè? Toch? En zorg dat de fiets zo licht mogelijk is. Je moet er niet doorzakken natuurlijk, heeft mijn broer mij verteld. Je moet er niet doorzakken, maar zoiets. Maar je moet ook niet te veel mee sjouwen. Dat schiet ook niet op, dat leidt tot niks. En zo is het met dit soort dingen ook. Je moet, als je hierin betrokken bent, en wij als christenen zijn dat, wij worden geacht zo'n loopbaan te lopen, dan worden wij geacht bepaalde dingen los te laten. Terwille van wat we in de toekomst zullen ontvangen. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om dingen los te laten zomaar, en dat is het dan. Er moet wat tegenover staan. En wat er tegenover staat, is de onverderfelijke kroon die wij zullen ontvangen. Want het belachelijke is nog dat in die oude tijden, toen men sport bedreef, wel als men de eerste prijs kreeg, dan kreeg men een lauwerkrans. En dat heet hier een verderfelijke kroon. Want een lauwerkrans bestaat uit een krans van laurierbladeren. En bladeren, Dat hoef ik in deze tijd van het jaar niet te vertellen. Bladeren zijn juist de uitbeelding van verderf, van de dood. Het is maar even, het is ook zo weg. Ze vergeten je daarna ook zo weer, hè? En wij gooien die, weet je, sinds de Keltische of Gallische tijden gooien wij die laurierbladen in de soep, hè? Dat weten jullie, hè? Dat komt uit de klassieke literatuur, hè? Dat weten ze niet eens meer. Zelfs Asterix is al wel vergeten. Nou ja, laat maar zitten. Maar bladeren, hè? Laurierbladeren. Maar wij zouden niet een verderfelijke kroon ontvangen, wij zouden een onverderfelijke kroon ontvangen. Dan wordt het dus een gouden kroon in plaats van een krans van laurierbladeren. En dat is ook echt zo. Ik heb nou geen tijd meer, en ook, trouwens was het niet de bedoeling, maar om daar dieper op in te gaan. Maar de gedachte is nou eenmaal dat wij, dat voor ons als kinderen, dat voor ons als gelovigen, voor ieder van ons een medaille is, wordt gereed gehouden. Een kroon, een troon, hoe heet zoiets? Heerlijkheid, een erfenis of zo. Vergelding des loons. Klaar ligt aan het eind van de rit. Het is nu eenmaal voor ons zo. Het enige wat we daarvoor zouden doen om die te ontvangen, is trouw zijn aan de Heer. En de enige die daar bezwaar tegen heeft, is, nee, de enige, maar de enige, het enige dan, vooruit dat daar bezwaar tegen heeft, dat is ons vlees. Die een eigen carrière nastreeft. Die eigen behoefte heeft, die zelf van alles wil, wat tot niks leidt overigens. Zie. Maar het kan ons wel die kroon kosten. En daarom lazen wij vanmorgen in Colossense dat als men dan met Christus is opgewekt en met Christus gezet is in de hemel, dat men dan daadwerkelijk zou zoeken de dingen die boven zijn. Die dingen zouden bedenken en daarbij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Ik geloof dat dat weer ergens anders geformuleerd staat zo. Maar het is dezelfde gedachte als daaruit Colossense 3. En daarnaast ook in de Efezebrief. Wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. En wij zouden de nieuwe mens aandoen. Niet vechten om die aan te doen. Niet strijden om die oude mens af te leggen. Je doet het gewoon. De strijd komt daarna pas overigens. Je weet wel. Je zegt gewoon dat je niet meer op de verjaardag komt van je schoonmoeder. Dat is niet zo moeilijk. De ellende komt daarna. Dan heb je de strijd. Maar die komt van de andere kant. Toch? En dan moet je gewoon standvastig zijn en bijblijven. Dat is het dan. Dan doe je dat niet meer. Natuurlijk is het niet een goede voorbeeld. Maar ik hoop dat het wel een duidelijk voorbeeld is. Hè. Dan gaat het om. Sommige dingen moet je gewoon een keer mee breken. En dat is het dan. En dan weet iedereen dat ook van je. En als je daar consequent in blijft en je daaraan vasthoudt, dan heb je er daarna echt nooit meer problemen mee. Dan weten ze dat. Die komt toch niet. Nou, het is toch makkelijk. He? En geloof mij nou, na verloop van tijd is de hele familie jaloers op je. Zeg eens, die was verstandig, die is er meteen mee opgehouden. Dat is echt waar. Daar leg je alsnog eer in. En goed, maar daar gaat het nou verder allemaal niet om. Maar het is gewoon het beginsel dat je een keuze moet maken in het leven. Je moet bepaalde dingen kiezen. Dat wil ik. En dat betekent het automatisch andere dingen. Ja, die kom je dan wellicht niet aan toe. Maar zo moet het wel, uiteraard. En wat van het allergrootste belang is, is dat wij kiezen voor de Heer. En ik durf er rustig bij te zeggen, omdat het uitgebreid mijn ervaring is ook, de Heer neemt je niet alles af. Dat wordt wel eens gezegd, van je moet alles opgeven. Weet je, ik gaf mij alles op voor Jezus. Het ligt wat anders. Je moet inderdaad bereid zijn dat te doen. En het is ook niet verkeerd om dat gewoon tegen de Heer te zeggen. Maar de aardigheid ervan is dat de Heer je een heleboel teruggeeft, hoor. Zeg maar. Iets anders ervoor terug. Maar ook een heleboel dingen van die je dacht op te moeten geven die je gewoon mag houden. Is geen enkel punt. Dat is echt zo. Gewoon omdat het vlees dat nodig heeft. Dat heb ik altijd met de muziek. Dat heb ik nooit opgegeven. Maar ik heb wel eens gedacht, moet het eigenlijk opgeven, het kost te veel tijd. Maar ik ben tot de slotsom gekomen dat ik het mag houden van de Heer. En hij heeft kennelijk ook gedacht dat ik het nodig heb. Dat is zo. Dat denk ik ook dat het zo is. Ik ben er tot vandaag dankbaar voor. Dat is echt waar. En toen mijn werk met de BBC komen met Johan Bos, toen dat niet meer doorging, dat wil zeggen evangelisatiewerk en wat daarmee samenhing met de muziek, toen deed zich ineens voor het eerst van mijn leven de gelegenheid voor dat ik kon gaan spelen in een echte jazzband. Dat ik daarvoor nooit tijd voor had, had ik ook nog nooit gedaan trouwens. Thuis met platen, maar nooit echt. Maar toen het één weg ging, kreeg ik de gelegenheid in een jazzband te gaan spelen. Dat heb ik ook een poos kunnen doen, daar heb ik schik in gehad. Tegenwoordig vind ik het niet zo leuk meer eigenlijk. Door allerlei omstandigheden, dat is echt waar. Want, nou ja, hoe dan ook. Maar het gekke is, nou, ik heb het gehad, ik ben er blij mee geweest. Ik ben de Heer dankbaar geweest dat ik het heb kunnen doen, ook die lange tijd. Een heel enkele keer gebeurt het nog wel eens. Maar, de Heer laat je dat gewoon. En het plezier erin is altijd gebleven. Dat is gewoon omdat je het niet missen kunt. Dat zit in je, het zit in je natuur. De Heer laat je dat heus wel. Dat is geen enkel punt. Er is niemand die zegt dat je alles wat je van nature hebt, dat je dat aan de kant moet zetten en daarvoor in de plaats iets moet gaan doen wat helemaal niet in de lijn van je persoonlijkheid ligt. Dat is niet zo. Begrijp me goed. Het ligt niet in de lijn van mijn persoonlijkheid om urenlang tegen andere mensen, laat staan jongeren, te gaan preken. Zeg maar, het ligt niet in mijn persoonlijkheid. Maar wat wel in mijn persoonlijkheid ligt, is anderen te laten weten wat ik mooi vind. Wat belangrijk is in het leven enzovoort. Wat ik geleerd heb. En waar ik zelf me gepassioneerd voor ben enzovoorts. En daar hoort dit bij, Bijbelse waarheid. Dat is het belangrijkste wat de mens kan hebben. Daar ben ik nog steeds wild enthousiast over. En ik ben blij dat ik het mag doorgeven. Hoewel ik liever gewoon thuis zit in mijn eigen kamer met de deur op slot. Of van mijn part op mijn racefietsje en helemaal in mijn eentje en eind weg. Of in mijn eentje in het Krugerpark met mijn fototoestel dat je wilde dieren bekijken en fotograferen. Dat is echt waar, dat zijn de mooiste dingen die ik ooit in het leven gedaan heb. Dat is echt waar. Het is niet voor de mensen staan. Maar als het dan toch moet, wel nu. Dat waar ik voor leef, wil ik graag doorgeven. En dat zou voor ieder van ons eigenlijk zo moeten zijn. Niet omdat ik mezelf tot voorbeeld wil stellen, maar omdat dat het is wat we in de Bijbel ook tegenkomen. Dat is wat de Heer Jezus deed. Wat weten wij van de Heer Jezus? We weten dat waarvoor hij gepassioneerd was. En wat hem ook tot zijn passie bracht, als je begrijpt wat ik bedoel. Want het was dubbelzinnig natuurlijk, hè? Zijn liefde voor het woord Gods. Zijn trouw daaraan, dat is waar het om gaat. Zie? En daaraan ontleende hij zijn identiteit. Hij zei immers, ik ben door de Vader gezonden. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Dat is mijn levenstaak. En verder weten we van de man niks. En dat hoeft ook niet, daar gaat het ook verder niet om. De rest was bijzaak. Zie? En zo zouden wij ook leven. Namelijk, de loopbaan lopen, alsof slechts één de prijs ontvangt. Al weten we dat het niet zo is, maar daarom kun je wel zo lopen. Je kunt wel jou dus de best doen. En wij zouden ons onthouden in alles. Dat wil zeggen, daar waar dat nodig is, dingen loslaten. Al was het maar voor de gelegenheid. En normaal gesproken, als men sport bezig is, welke sport het ook was, alle kleren, dan wel bijna alle kleren gingen uit, hoor. En dat is wat de apostel bedoelt. Men zou die oude mens afleggen, die oude mens niet rekenen, de oude mens voor dood houden en zo verder. Dat is waar we vanmorgen dan ook over gesproken hebben. En daarna zegt de apostel in vers 26, ik loop dan al zo. Hij praat ook maar over zichzelf, want de ellende is dat als het over het praktische christelijk leven gaat, dat je dan nooit tegen elkaar kunt zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet niet zus, je moet niet zo, want dat is wet. En je kunt niet zeggen, doe dit, doe dat, doe niet zo, of doe enzovoort, omdat je dan logischerwijze jezelf tot voorbeeld stelt aan anderen, en dat is ook hoogst ongelukkig, omdat de ene mens de andere niet is. Zie? En wat de apostel dus gewoon vertelt, is hoe hij het zelf doet. Hij zegt, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, tot slavernij, wil dat zeggen. Maar ja, het is nog steeds ontleend aan de sport, hoor. Ik probeer mijn lichaam onder controle te krijgen. Opdat ik ermee kan doen wat ik wil. Daarvoor moet het geoefend worden enzovoorts. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheidsslavernij. Wil dat zeggen, opdat dat lichaam zou doen wat het doen moet. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Want de gedachte is dat men inderdaad met volledige inzet de Heer zou dienen. In alles. Nog een keer, in alles. Ook in onze gewone maatschappelijke bezigheden. Waar we ook mee bezig zijn, wij doen het voor de Heer en we zouden van hem loon ontvangen. Niet nu op een salarisstrookje, maar straks bij hem. In elk geval. En in de tussentijd zal hij zorgen dat je aan de kost komt. Dat is het verhaal. En zo werkt het ook echt hoor. Ik heb het ook meermalen om me heen gezien. Mensen die helemaal niet zo'n soort werk doen als wat ik doe, maar die zich een kind van God weten en die dus door het leven moeten en die inderdaad zo door het leven gaan. Zo, wat ik doe, doe ik zo goed mogelijk en verder zal de Heer voor mij zorgen. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Dat is zo. Als het maar eerlijk is. Het heeft niks te maken met een carrière of iets dergelijks. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Zo zou het moeten, volgens de prediker al in de oude schepping, maar volgens de apostel uiteraard, zo werkt het juist en vooral daar waar wij kinderen Gods geworden zijn. Nou ja, en daarna volgt hoofdstuk 10 met het voorbeeld van Israël in de woestijn. Daar heb je nou een voorbeeld van die halfslachtigheid. Ze wilden wel verlost worden uit Egypte, maar het mocht niks kosten. Toen waren ze verlost van de slavernij. Maar ja, ze waren ze verlost van de slavernij. Waren ze dus in de woestijn. Verlost uit dat volk, uit Egypte. Uitgegaan daarbuiten, weet je nog. Daar zijn we mee begonnen dit weekend. Uitgegaan buiten. En toen was het weer niet goed. Toen waren ze weer alleen. En toen misten ze van alles. En toen begonnen ze dus te murmureren. Tegen de Heer, waarom hebben jullie ons verlost? Had hij ons maar in Egypte gelaten, enzovoorts. Want het eten wat we hier hebben, deugt ook niet. En dat soort dingen. Het leek wel Nederlanders. Maar, in mijn mopperen. Weet je wel? Nou, dat zouden wij dus niet doen. Wij zouden er gewoon mee leren leven en beseffen van dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of je gaat gewoon met de wereld mee, maar dan moet je niet mopperen dat je een slaaf bent. Want dan ben je hoor, iedereen, elke ongelovige gewoon, ook in onze Nederlandse samenleving, is doodordinair een slaaf. Hij heeft maar te doen wat hij doen moet en anders vliegt hij eruit. En in het gunstigste geval krijgt hij dan een bijstandsuitkering en daarvan kan je niet doen wat je altijd had willen doen. Zie, zo is het echt hoor. Gewoon slaven, iedereen. En die carrièremakers allemaal slaven van zichzelf. Hebben hun eigen carrière uitgestippeld en moeten daar dan aan voldoen. En wat als ze het bereikt hebben? Hebben ze geld en verder niks. Inwendig niks. Want wij zouden ons wellicht bezit verwerven, maar niet bezit wat je op je balans kunt zetten en waar de bank leningen op verstrekt. Waar het over gaat is dat we in onszelf bezit zouden hebben. Wat ons eigen is. Dat wat wij geleerd hebben. Aan waarheid, aan onvergankelijke dingen. Dat is echt waar het om gaat. En al die rest telt heus niet, legt geen gewicht in de schaal. Dat is wat hier gezegd wordt. Nou goed, en daarna sla ik een paar bladzijden om terecht te komen in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Vanaf vers 1. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen. Daar gaat het om, hè. Laat ons afleggen. Daar komt hij weer. Dezelfde term als het Colossense 3. Afleggen aangaande de oude mens de vorige wandeling. Uitdoen. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Dat wil zeggen, die ons wellicht omringt. Zo van misschien, als die er is. En laat ons met lijdzaamheid lopen. Daar staat het gewoon, hè. In ander Nederlands, laat ons met passie lopen. Dat wil zeggen, met volle overgave. Ook al doet het dan zeer. Nou en? Laat ons met passie lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Want het idee is dat niet wij zelf onze loopbaan bepalen, maar dat ons een loopbaan wordt voorgesteld. Was bij de Heer Jezus ook zo. Hem was een loopbaan voorgesteld, om zo te zeggen, van hoger hand. En wat Paulus betreft ook. Paulus maakte zich druk om de Bijbel en om de God van Israël. Hij was misleid geworden, zat op het verkeerde spoor. Maar het was God die hem onderweg in zijn nekvel greep, weet u wel, onderweg naar Damascus. En zette hem toen op het goede spoor. En zo is het altijd gebleven. Dat wil zeggen, Paulus heeft eerst betoond bereid te zijn de Heer te dienen. En daarna heeft de Heer hem de juiste loopbaan voorgesteld. En Paulus heeft hem gelopen. Zo ging dat gewoon. Dat had hij zo niet bedacht van oorsprong. Maar niettemin, zo zag het er toen uit. En zo gaat dat dan dikwijls. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Een van de dingen die de natuurlijke mens in het algemeen namelijk ook moet leren, is dat zijn of haar leven er gewoonlijk toch heel wat anders uitziet dan oorspronkelijk voorgesteld. Zo van, het zag er anders uit dan dat men vroeger gehoopt of gedacht had. Dat gaat nou eenmaal zo. Door omstandigheden. Dat is ook wat de prediker zegt trouwens. De prediker zegt, of van iets wat terechtkomt, is in hoge mate afhankelijk van de tijd en daarmee van de omstandigheden. En ook al ben je de beste, je wint dikwijls niet. Want je struikelt onderweg of zoiets, of je hebt de wind tegen, of weet je veel wat. Er zijn altijd omstandigheden waardoor je het toch niet haalt. Met andere woorden, hoe goed je ook bent, het loopt toch anders altijd anders af. Dus het wordt er uitgebreid beschreven trouwens. Veel uitgebreider nog dan ik het nu zeg. En daar gaat het maar om. En dat zouden we ons ook realiseren. Waar nou bij komt, dat ook een hele essentiële gedachte is, dat wat een mens bereikt niet bepaald wordt door wat hij kan, maar juist door wat hij niet kan. Doordat hij te smal is. Ik kan één ding goed, maar daar redt hij het niet mee, want hij had nog een paar dingen wat redelijk goed moeten kunnen, anders wordt het nooit wat. Heel wat mensen zijn redelijk technisch, kunnen van alles maken, maar als ze niet commercieel zijn, kunnen ze er nooit mee aan de kost komen. Dat is nou eenmaal zo. Je kunt leuke dingen produceren, maar als je ze niet verkopen kunt, ja, dan kost het alleen maar geld. En op den duur hebben je zolder vol liggen met rotzooi die je gemaakt hebt. En die je aan de straatstenen niet kwijt kunt. En als er geen vraag naar is, ja, jammer dan. Toch? Kortom, er zijn zoveel omstandigheden die je dan tegenzitten, zodat een mens moet leren te leven met de omstandigheden die er zijn. Er maar het beste van maken. Een mens moet zich aanpassen, nou eenmaal. Zo gaat dat. Nou ja, ik zal er niet meer voorbeelden van geven, want dat klinkt allemaal zo negatief, hè. Je bent net getrouwd en je partner overlijdt, weet je wel, dat soort dingen. Dat komt heus voor, hoor. Je zal niet de eerste zijn die zulke dingen overkomt. Of je hebt een prachtige baan gevonden en het bedrijf gaat failliet. Zo. Ik weet nog goed dat ik die baan waar ik het er straks over had in die fabriek kwam, en ik werkte er een week en mijn bedrijfsleider, de bedrijfsleider, die verongelukte. Ja, dan ziet het er meteen weer heel anders uit. Nou was dat niet zo, voor mij niet zo noodlottig. Voor zijn vrouw uiteraard wel. Maar ik bedoel maar, zulke dingen kunnen zomaar van het ene moment op het andere gebeuren. Je hebt een prachtig huis gevonden, het brandt af. Dat soort dingen. Ik bedoel, het is niet cynisch of zo. Ook niet om zwarte humor ten beste te geven. Maar zo ongeveer zit het leven wel in elkaar. Van het ene moment op het andere moet je soms ineens heel anders. Ja, dat is het dan. En dan moet je je aanpassen, er is niks aan te doen. Sommigen gaan dan God de schuld geven, die had het allemaal in stand moeten houden enzovoorts. En zeggen, waarom heeft hij dat niet tegengehouden? En sommigen denken zelfs dat hij het gedaan heeft, omdat men de rouwadvertenties niet meer begrijpt. Nou scheelt het dat degene die de rouwadvertenties opstellen gewoon dat die dingen ook niet begrijpen. Dat is dikwijls nog maar weer goed ook. Maar dan staat erin dat God weer heeft weggenomen van ons. Alsof God de mensen hier van de aarde weg zit te nemen. Dat is niet zo, hoor. Het berust op een noodlottig misverstand. Maar het gevolg is wel dat God van alle dingen, vooral van de ellende in ons leven, de schuld krijgt. Maar dat zouden wij niet doen. Wij zouden op voorhand weten, daarom vertel ik het je nu gewoon. Wij zouden op voorhand weten hoe dat leven zo ongeveer in elkaar steekt. En er dus rekening mee houden. En dus laat ons met passie, dus met macht en met volle overgave. En bereidheid tot lijden. Want dat zit allemaal in het woord leidzaamheid. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld wordt. Dan wel is. Maar niet de loopbaan die wij ons voorgesteld hadden. Want zo werkt het namelijk niet. En we zouden die loopbaan lopen. De renbaan om zo te zeggen. Het parcours. En daarbij zouden wij zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. We zouden namelijk zien op de Heer Jezus zelf, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, namelijk de onverderfelijke kroon, die hem voorgesteld was, daar, die heeft om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. Die heeft zich ook laten bespotten en beschimpen, zo van, zeg maar, die is gek. Hè? Toch? Dat dacht u dus ook. Onder andere dan. Ze hebben hem bespot. En de Heer heeft het laten gebeuren. En een van zijn rechters herhaaldelijk zei zelfs: zegt gij niets? En dan zei inderdaad niks. Hoe maakt het ook uit? Viel toch niks te bereiken. De omstandigheden waren niet na. En een grote mond en wat voor argumenten helpen dan toch niet. Dat gaat nou helemaal zo. Mensen zijn in het algemeen niet voor reden vatbaar. En waar de Joden zich van de Heer Jezus wilden ontdoen, zou het op een of andere wijze dan toch gebeuren. Dan kunnen we een discussie aangaan met Herodes of Pilatus of weet ik veel wat. Maar dat helpt toch niks. He? Je kunt wel denken dat jij het beter weet dan je kerkgenootschap. Je kunt in de met excuses aan een van de deelnemers hier, sorry, maar het schiet me zo te binnen. En dan kun je wel in discussie gaan met de kerkenraad of met de dominee of met de synode, weet ik veel. Je gelooft er niet dat het werkt. Dat werkt namelijk ook niet. Men staat er niet open voor, men komt daar niet voor. Dat was ook niet de bedoeling. Je bent dus alleen lastig en zo gaat het nou eenmaal niet. En dat zijn dingen die we inderdaad moeten leren bij gelegenheid. Zo werkt het niet, maar die kan ik je wel op voorhand vertellen. Zo werkt het niet. Integendeel, wij zouden gewoon trouw zijn aan de Heer. We zouden op hem zien en zien hoe hij dit gedaan heeft. En hij heeft het kruis verdragen en heeft de schande verbracht. En als hij schold, schold hij niet terug, weet je nog, heb ik aangehaald uit de Petersbrief. Maar hij is gezeten inmiddels aan de rechterhand des troons van God. Want de gedachte is dat het loon wat hij ontving, namelijk zijn uiterste verhoging tot in de hemel zelf, als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn, dat die een gelijke beloning voor ons is weggelegd. En daarom spreekt de Bijbel over kronen die voor ons bewaard worden in de hemel. Sommigen schrikken ervan, maar wij zingen dat ook regelmatig toch in onze liederen. In oude liederen staat het allemaal in. Toen wist men die dingen nog. Hè? Ja. Nou, zo zou het zijn. En we zouden dus navolgers van Christus zijn en zo onze loopbaan lopen. En ik noem er nog één uit 1 Timotheus hoofdstuk, 1 Timotheus 6 dan maar. Er zijn trouwens vele schriftplaatsen waarin dat woord strijd of loopbaan of iets van die aard ineens genoemd wordt, zomaar in het voorbijgaan. Wat zei ik? 1 Timotheus 6, hè? Timotheus 6:12, aan het einde van de brief, waar de apostel aan zijn leerling, zijn protégé zou je bijna zeggen, schrijft aan Timotheus namelijk, en zegt tot hem, vers 12, strijd de goede strijd. De goede strijd, niet strijd, strijd de goede strijd. Namelijk strijd de goede strijd, namelijk die des geloofs. Want leven uit geloof, dat wil zeggen leven in afhankelijkheid van en dus in trouw aan de Heer Jezus Christus, dat brengt inderdaad strijd met zich mee. Omdat inderdaad vlees en bloed van onszelf en de schoonfamilie dus zich daartegen keert. En bovendien omdat de duivel gebruik maakt uiteraard van dat vlees en bloed. En vlees en bloed activeert. Enzovoort. En zo zich keert tegen en ieder die de Heer wil dienen. En dus schrijft de apostel, strijd de goede strijd des geloofs of grijp naar het eeuwige leven. Hetgeen niet betekent dat Timotheus nog geen eeuwig leven had, zoals het soms uitgelegd wordt, zo van je moet er naar grijpen om het later te verkrijgen. Dat is in orthodoxe kring heel populair, hè. Als je daar zegt dat je eeuwig leven hebt, dan word je meteen de kerk uitgezet en dat soort dingen meer, want dat kan niet, hè. Je moet ervoor strijden om het te ontvangen ooit nog een keer, en het vroegst is dat op je sterfbed. Dan wel op de stoeprand als je overleden bent, denk ik altijd, maar vooruit, hè, maar hoezo sterfbed. Ja, nou goed. Maar grijp naar het eeuwige leven wil niet zeggen dat hij het niet had. Grijp naar het eeuwige leven wil zeggen dat hij het wel heeft. Dat blijkt uit heel het verband van de brief uiteraard. Maar dat het de bedoeling is dat dat eeuwige leven ook geleefd zou worden. Een van de bezwaren die men van algemeen christelijke zijde heeft tegen evangelisch christendom, is dat men in dat evangelisch christendom van oudsher de indruk wekt alsof het er alleen maar om gaat dat men dat eeuwig leven zou ontvangen. En als men het dus ontvangen heeft, is daarmee alles geregeld. En men kan het dan in de Bijbel later niet terugvinden. En men heeft daar groot gelijk in, want wij zouden maar niet het eeuwig leven ontvangen, wij zouden het eeuwig leven leven, was de bedoeling. Uiteraard. Wij zouden niet alleen op de goede weg zijn, wij zouden de goede weg ook lopen. Ik heb van die mensen gekend die riepen dan tegen mij van, ja, wat zou jij mij vertellen, ik ben al zoveel jaren op de weg. En dan dacht ik altijd, nee, pas 2 dagen later dacht ik dat toen. In die dagen, dan dacht ik 2 dagen later, nou hebben ze zeker al die tijd stilgestaan of in de berm gezeten. Bestrijd het niet, ze waren al zoveel jaren op de weg, maar kennelijk geen poot verzet, hè. En trots erop dat men op de goede weg is, in tegenstelling tot anderen. Nou, ik heb meer respect, eerlijk gezegd, maar dat moet ik uit die band knippen natuurlijk. Ik persoonlijk heb meer respect voor mensen die op de verkeerde weg zijn en die ook intensief lopen, dan mensen die op de goede weg zijn en geen poot verzetten. Denk er maar eens over na. Nee, het is misschien ten onrechte, maar zo zie ik dat persoonlijk. Dus het heeft niks met de Bijbel te maken, maar gewoon zo zie ik dat persoonlijk. Men zou dat eeuwig leven niet maar hebben. Is trouwens geen kunst aan, men ontvangt het gratis. Men zou het leven, en daar komt wel wat meer voor kijken. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar dat eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. Want wij die kinderen God zijn, zijn geroepen tot zoonschap, zeggen we meestal. Maar we zijn geroepen om inderdaad dat leven ook daadwerkelijk te leven. Daar gaat het om. En dat zouden wij met volle overgave doen. En dan ga ik maar gewoon 1 bladzijde of 2 bladzijden verder. Dan kom ik in 2 Timotheus 2, als ik het zo snel goed zie. 2 Timotheus 2. Waar onder andere staat in vers... Nou, ik lees maar vanaf vers 1. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade... Niet in de wet. Wordt gesterkt in genade... die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Wat kunnen ze dan gelovige mensen? Maar nu terecht vertaald met trouw. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat is een van de aspecten van het doorgeven van het woord Gods en van het onderwijs daarin is dat er wel 1 kant ervan is natuurlijk, dat het gepredikt zou worden, bekendgemaakt, onderwezen zou worden aan alle gelovigen. Maar de andere kant ervan is dat het ook nadrukkelijk bekendgemaakt zou worden en doorgegeven zou worden aan anderen die geacht worden het te kunnen bewaren, te beheren en zelf weer door te geven. Het zijn twee verschillende dingen. Want het is dikwijls zo dat de bepaalde Bijbelse waarheid, dat die moeilijk onder de mensen gebracht kan worden, eenvoudig omdat die mensen er geen belangstelling voor hebben. Omdat ze er niet aan toe zijn, omdat ze er niks mee kunnen. Maar degene die Bijbelse waarheid kent, heeft wel de verantwoordelijkheid om die door te geven zodanig dat het bewaard blijft. Tegenwoordig zou ik dan zeggen, nou schrijf het dan maar op. Maak er maar een boek van. Ik ben in ieder geval blij met de vele boeken die ik heb uit het verleden. En dikwijls uit het verre verleden. Ik bedoel, dat is een wat kortere route dan dat het van generatie op generatie moet doorgegeven worden. Zo is dat nou eenmaal. Maar het is inderdaad van belang dat het bewaard blijft. En ook dingen die onder het algemeen christelijk publiek volstrekt onbekend zijn, zijn blijkbaar, zoals ik kan constateren, toch van generatie op generatie toch doorgegeven. Niet bij een groot publiek en misschien niet gepredikt van de kansel of hoe dat maar heten mag, of onderwezen aan bijbelscholen, maar niettemin toch bewaard. En dat is ook de bedoeling. Het woord zou bewaard worden. En dus zegt Paulus dat tot Timotheus. Doe dat zo. En daarna vers 3. Nog meer adviezen voor Timotheus. Gij dan, en dan betekent dus, en verwijst ook terug naar het voorgaande. Als je hiermee bezighoudt, namelijk wat ik nu gezegd heb, niet alleen in de eerste twee versen van hoofdstuk 2, maar ook in heel hoofdstuk 1. Gij dan leidt verdrukkingen. Als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En wat ik onthouden heb van militaire dienst is inderdaad dat men de verdrukkingen moet leiden. Als men dat niet kan, dan kan men nooit een goede soldaat zijn. Je moet bepaalde grenzen over, moet kunnen incasseren, heet zoiets. En dus leidt verdrukkingen. De apostel zegt, het is niks bijzonders, want in elke krijg, in elke strijd, leidt men nou eenmaal verdrukking. Leidt verdrukkingen als goed soldaat of krijgsknecht van Jezus Christus. En daarna nog één, ook een hele sterke. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dat wil zeggen, ieder die als soldaat moet vechten, die mag zich en moet zich geen zorgen maken over de leeftocht, over zijn levensonderhoud. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daar is de intendans voor, heette dat. Daar waren anderen voor. Die moesten zorgen voor de aan- en afvoer van levensmiddelen en op tijd de maaltijden bereiden voor de soldaat en dat soort dingen meer. De soldaat zelf is daar niet in betrokken. Zie. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Ik vind het altijd heel aardig, want in mijn persoonlijke geval betekent het dat ik me niet zorgen moet maken of ik wel aan de kost kom. Of er wel brood op de plank komt. Dat doe ik dan ook maar niet. Nou ja, meestal niet. Meestal is het er ook wel, dat brood op de plank. En voor morgen, ja, dat weet ik niet. Ik geloof voor volgende week en daarna. Maar ja, dat duurt nog zo lang. Ik bedoel, wat maakt het ook uit? Dat zien we daarna wel weer. En als ik helemaal geen brood op de plank heb, ik heb altijd jullie adressen wel ergens, dus dan kom ik bij jullie op visite, dan kom ik mee eten. Bij gelegenheid. Ik denk dat ik het zomaar doe dan. Maar het punt is gewoon dat het niet de zorg is van de krijgsknecht om zich daarmee bezig te houden. Zo hoort dat niet. Waar nog bij komt dat dit niet alleen geldt voor bijvoorbeeld iemand als Timotheus, of even misschien voor zo iemand als ik, maar het geldt voor alle gelovigen en we hebben het zojuist gezongen. En ik heb me erbij afgevraagd, weten we wel wat we zingen eigenlijk? Want als ik het vanaf de lessenaar diezelfde dingen vertel, zitten de mensen me altijd met opengesperde ogen en monden aan te kijken. Wat vertelt hij me daar nou? Wat hebben we gezongen? Zoek eerst het koninkrijk. En dan? Nou, verder niks. De rest komt vanzelf goed. Zelf met een hoofdletter. Komt vanzelf goed. We hebben gezongen, zoek het koninkrijk Gods. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Uw vader weet gaat dat gij deze dingen behoeft. Ik heb voor de zekerheid opgezocht. Het lied is helemaal ontleend aan Matthäus 6 was het geloof ik, de bergreden. Inclusief klopt er nu zal opengedaan worden en zoekt de gijzeld Vincent. Allemaal bij elkaar op één bladzijde. En er staat dat we niet bezorgd zouden zijn voor morgen. Dat we niet bezorgd zouden zijn voor al wat wij nodig hebben. Want staat er, God zelf zorgt daarvoor. God geeft toch ook al die beesten daarbuiten te eten? Die vogeltjes en zo. En ik kleed de bloemetjes aan. Nou ja, ik zie niet zoveel vogeltjes hier nu, maar toevallig. Nee, nu niet, maar lach maar niet. Ik ken in Nederland geen plaats waar zoveel verschillende vogelsoorten bij elkaar voorkomen als hier op de Bron. Al moet ik zeggen dat mijn informatie en mijn ervaring strekt van 25 jaar geleden of zo. En ik heb niet zoveel ervaring met vogeltjes in Nederland. Maar ik ben verbaasd geweest van al die verschillende soorten die ik hier gezien heb. En sommige heb ik alleen maar hier ooit een keer gezien en daarna ook nooit meer. Hier op de Bron, in die bomen hier, in de bosjes. En aan het water. Dat vond ik prachtig. En de aardigheid is, God geeft het. Ik denk wel eens, die arme dieren, hoe komen die in vredesnaam aan de kost? Maar ze komen aan de kost. Op enkele uitzonderingen, ja, maar vooruit, maar weer. Maar in het algemeen geldt dat toch zo. En dat is het voorbeeld wat gebruikt wordt in Matthäus 6. De Heer zegt, kijk dan naar die dieren, kijk naar die vogels, kijk naar die bloemen, enzovoorts. En diezelfde gedachte vind je in de psalmen trouwens ook wel terug. Je kent de psalm van, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Huh? De vleermuis, helaas vertaald met zwaluw. De vleermuis legt haar jongstkens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Dat wil zeggen in de tempel. Huh? Prachtig. En zo zou dat met mensen ook moeten. Wonen in die tempel, in een plekje. De Heer zorgt daarvoor. Dat is echt waar. Niet alleen voor degene die zich bezighouden met woordverkondiging, maar voor elk kind van God geldt dat. Uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Nodig hebt. En hij zal het geven. En denk er maar eens over na. Een belangrijk deel van waar een Nederlander zich mee bezighoudt, zal ik maar zeggen, is met dit soort dingen. Wat hij allemaal nodig heeft. Wat er allemaal geregeld moet worden. Je kan bijna, ik mocht het niet overdrijven. Maar niet zo lang geleden dan ging er geen dag voorbij of je werd gebeld door een of andere investerings- of spaarbank of weet je veel wat. En als je niet gebeld werd, dan lag er wel wat in je brievenbus. En meestal was het nog gelijk op. U hebt van ons ontvangen en we willen u daar wat vragen over stellen. Enzovoorts. En dan zeg ik, geen belangstelling. Maar meneer, spaart u dan niet? Ik zei, ja, nou, laat ik maar geen vroom verhaal ophangen. Nee, vind ik zonde van het geld. Ik heb één grote zorg, als de opname van de gemeente plaatsvindt, dat ik dan nog wat op de bank heb staan. Dat vind ik zonde. Toch? Nee, dat is ook mijn flauwekul natuurlijk. Maar natuurlijk is het nuttig om wat achter de hand te hebben, dat weet ik wel. Maar je moet niet gek gaan doen. Hè? Het gaat er toch niet om iets op te bouwen, iets achter de hand te hebben. Dat is toch doodzonde. Waar het om gaat, is dat je leeft vandaag. En wellicht voor je zenuwen, omdat wij een beetje vooruit kunnen denken, hebben wij dat nodig. Voor je zenuwen ook voor morgen. En voor degene die niet ver vooruit kunnen denken, hoeft alleen maar vandaag te zijn. Dat is voor de kleine vaatjes. En voor de grotere vaatjes moet er iets meer zijn. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb het nagevraagd aan een Jood. Die is namelijk niet zo noemen, omdat het maar op Carranza was. En dan heb ik gevraagd, maakt geld gelukkig? En maar op Carranza zei, nee, dat niet, maar het is wel goed voor de zenuwen. En zo is dat. Hè? Een van de rijkste mannen van Nederland, ja. Nou goed, na Freddy Heineken natuurlijk, maar dat is jullie schuld. Nou goed. Hoe dat ook zij. Waar het om gaat is dat wij vandaag zouden leven, de Heer dienen en in het algemeen onze zorgen die niet actueel zijn, die niet voor vandaag gelden, gewoon zouden vergeten. En onze zorgen die we echt vandaag hebben, dat zijn er altijd heel wat minder dan we die we gedacht hadden te zullen hebben overigens. Maar moet ik het herhalen? Onze zorgen van vandaag zijn er heel wat minder dan wij gedacht hadden dat we zouden hebben. De zorgen van vandaag, die brengen we in gebed bij de Heer. En die van morgen, dat zien we morgen dan wel weer. Zo wil het zo is. Dat is geen vrome praat, dat is ook niet door mij bedacht. Dat heb ik eens gelezen op een tegeltje. Ik weet niet meer van wie dat gedicht was. Hoe was dat nou ook alweer? Gisteren is al geweest, morgen komt nog en vandaag zorgt de Heer. Dat was hem ongeveer, hoor, zo. Ik heb hem niet helemaal goed onthouden. En daarnaast was het andere tegeltje. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dat lost een heleboel op. Dan maar geen kalme reis. Maar laten we dan lol hebben aan die reis. Ik weet nog dat ik een keer was op een veerboot naar Engeland of zo. Toen was het verschrikkelijk slecht weer. En zee ging verschrikkelijk tekeer. Bijna iedereen op het schip was zeeziek. Ik was er doodsbang voor de zeeziek namelijk. Maar ik weet wel dat ik zo lang mogelijk boven gebleven ben. En mijn voorkeur op de voorplecht van een schip. Lekker omhoog en naar beneden. Kost namelijk anders heel veel geld in de kermis. Om dat soort dingen mee te maken enzovoort. En ik kan nou zeggen, ik heb dat meegemaakt. En ik heb het overleefd. Ik ben niet eens zeeziek geworden. Net niet. Want later moest ik wel degelijk zo snel mogelijk een lagere plek op zoek. Om niet zo heen en weer geslingerd te worden. Maar vooruit, hè. Ik zou je vertellen dat het al stinkt op zo'n schuit, hoor. Maar laat me zitten, hè. Maar kijk, dat heb ik dan toch mooi meegemaakt. Ik weet ervan, ik weet hoe dat is. Loop er niet voor weg. Begrijp je? Maak het dan maar mee. En leer ervan, want dat is waar het in het leven feitelijk om gaat. Zorg dat je het meemaakt, maar leer ervan. En weet ook op tijd je terug te trekken wanneer het noodzakelijk is. Intensief leven, dat is waar het om gaat. Maar in ieder geval, grijp naar het eeuwige leven, want daartoe zijt gij geroepen. He? En maak je niet al te veel zorgen over vandaag of morgen. Er is nog een ding wat ik moet zeggen, dat is vers 5, volgende vers in 2 Timotheus 2. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond. Die krijgt niet zijn beloning, zijn lauwe krans dan wel de onverderfelijke kroon. Indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Hij moet zich wel aan de regels houden, is het verhaal. Het is niet maar een vrije strijd waarin je zomaar alles mag doen wat je nodig vindt of wat je in de gedachten komt. Je moet je aan de regels houden. En dat moeten wij ook. En de regels zijn dat we zouden leven niet vanuit onze eigen menselijke beginselen, de eerste beginselen der wereld, maar dat we zouden leven uit het woord van God. Dat het leven een strijd is, is prima, maar het is een geestelijke strijd die gevoerd wordt ook met geestelijke wapens. Dat staat weer niet hier, maar dat staat weer ergens in de eerste Korinthebrief. Maar die noem ik nou niet meer. Ik weet trouwens niet eens precies waar. Dat wil me nou niet te binnen schieten. Maar het doet er ook weinig ter zake. Het gaat om, wij zouden ons aan de regels houden. Opdat wij niet gedisqualificeerd zouden worden. En een van de dingen is, dat als wij een stuk van de loopbaan gelopen hebben, heeft geen enkele zin als we daarna gewoon de loopbaan verlaten en daarna een eigen loopbaan lopen of iets dergelijks. Dat was niet de bedoeling. En dat stuk wat we gelopen hebben, en waarmee we opgehouden zijn, telt dan ook niet meer. Ik kan het rustig zo zeggen, omdat het staat in de tweede Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, of gearbeid hebben. Opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Er zijn zo van die regels. De regel is dat we inderdaad zouden leven vanuit wat de Heer ons geeft. Uit de kracht van zijn genade. Leven onder de wet bijvoorbeeld draagt daar niks toe bij. Integendeel, leven onder de wet disqualificeert ons. Staat er ook bij. Wanneer je onder de wet wil leven, is Christus u niet nut en zijt gij van de genade vervallen. Dat is, ik meen Galaten 5 en anders Galaten 3. Dat soort dingen. Dat zijn de regels waaraan we ons zouden houden. Zie. En op grond daarvan zouden we de loopbaan lopen. En vervolgens staat er ook, vers 6, de landman als hij arbeidt moet alzo eerst de vruchten genieten. Dat betekent dat waar wij de Heer dienen, zullen wij ook inderdaad door hem onderhouden worden. Als eerste resultaat van de arbeid als zodanig. In het Nederlands heet dat wie appelen vaart, die appelen eet. En in de Bijbelse symboliek heet dat en wet heet dat, gij zult de dorsende os niet muilbanden. Het beest loopt namelijk over het graan, om de dorsleden over het graan te trekken. En mag hem niet muilbanden, zodat hij er niet van kan eten. Hij werkt erop, hij werkt daarin, hij mag er dus van eten. Het is weliswaar niet voor de beesten bestemd, maar voor de mensen, maar niet te min, die dorsende os mag er van eten. En wie appelen vaart dus, die appelen eet. En de landman, die geniet het eerste van de vrucht. Dat betekent inderdaad dat wij daar ook van mogen leven. Daar dus ook aan de kost mogen komen en dat soort dingen meer. Niet dat het moet. Het is niet verplicht. Maar het mag wel. En zo meer. Hè? En dan vers 7, dat is een heel belangrijke. Ook ter afsluiting van dit weekend, min of meer. Want er staat, merk hetgeen ik zeg. Dan staat er een soort punt, komma. Ik weet nooit wat dat betekent. En als ik het niet weet, denk ik altijd dat jullie het ook niet weten. Maar merk hetgeen ik zeg, slaat als je het mij vraagt terug op wat gezegd is. Merk, dat wil zeggen, geef attentie, geef aandacht aan wat ik gezegd heb. En daarna, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. De apostel houdt daar ook bij op. Hij zegt, nou ja, verder kan ik het je niet vertellen, verder moet je het zelf leren. Volwassen mensen, dus ook volwassen gelovigen, moeten leven met hun eigen verantwoordelijkheid, moeten hun eigen beslissingen nemen. Zij moeten niet doen wat een ander hen gezegd heeft. Ze moeten zelf in volle overtuiging hun eigen keuze in het leven maken. En als wij, jij en ik, als wij straks voor de Heer staan, voor de rechterstoel van Christus, zoals dat heet, dan zal een ieder van ons geoordeeld worden op grond van wie wij waren. Dat wil zeggen op grond van wat onze gedachten waren enzovoorts. Er staat dan ook in Romeinen 14 in dat verband. Er staat in ieder zij in zijn eigen denken, in zijn eigen gemoed, dus in zijn eigen overleggingen, ten volle verzekerd. Dat is waar het om gaat. Wij moeten onze eigen beslissingen nemen. Jullie moeten je eigen beslissingen nemen. Dat kan ik niet voor je doen. Wat ik alleen kan doen, is wat de apostel ook doet, is de algemene regels voorhouden. Zo werkt het. Maak je niet druk. Hoe drukker je je maakt, hoe minder de Heer, hoe minder de Geest, hoe minder het woord in je kan doen. Hoe meer je daar beperkingen oplegt. En probeer dus die dingen te vergeten. Maak je niet te veel zorgen. Trek je niet te veel aan van menselijke filosofie of van je eigen overleggingen. Geef uw lot in handen van de Vader, zongen wij dan vroeger. Ik meen het bloedserieus. Geef je leven aan de Heer en leef er daarna. Serieus, intensief. Altijd met de gedachte van, bij die wereld hoor ik niet. Ik ben onderweg naar een kroon die de Heer voor mij bewaart. Dat is de beste manier van leven. En mocht er iemand wellicht hier zijn die stok ongelovig wenst te blijven, heb ik precies hetzelfde advies. Trek je van geen mens wat aan en leef je eigen leven. Schop niet iedereen tegen de schenen. Moet een beetje netjes en respectvol met andere mensen omgaan. Maar zorg dat je je eigen leven leidt. Precies zo. Denk er bijna levend in de zief. Daarna is alles uit wellicht. En ben je voor eeuwig verloren. Maar zolang je hier bent, heb je er het minste nog lol van. En heb je nog jezelf respect. Maar het beste wat je kan zeggen is natuurlijk, geef je leven aan de Heer Jezus. Kom tot geloof, je ontvangt van hem nieuw leven. En leef dat leven, omdat het eeuwig resultaat met zich meebrengt. Dat is wat de apostel daarna ook zegt. Aan het eind van deze brief, en daar moet ik het toch mee ophouden, dat is in 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden, dat gun ik ieder. Die op leeftijd komt, dan wel aan het eind van zijn leven, dat hij dat kan zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mensen gekend die zeggen, ik heb wel gestreden, maar het was niet de goede strijd. Echt waar. Ik mag het misschien niet eens vertellen, maar ik, nou ja, vooruit dan. Ik heb van dominee Hegger gehoord, die was vroeger priester namelijk, een Rooms-Katholiek priester. Die kwam tot geloof en uit de Rooms-Katholieke kerk en heeft de rest van zijn leven, dat is echt waar, heeft de rest van zijn leven gevochten tegen de Rooms-Katholieke kerk. Dominee Hegger. En het blad dat hij uitgaf heette, en de stichting die hij had trouwens ook, in de Rechterstraat, geloof ik dat de man inmiddels overleed, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, hij is heel oud. En ik weet dat hij heel kort geleden gezegd heeft, Als ik zo terugkijk, dan zie ik dat ik wel altijd gevochten heb tegen een vijand, maar ik had beter gewoon het evangelie, namelijk Christus, kunnen prediken. Nou, dat vind ik tragisch. Hij heeft gevochten tegen de vijand. Ja, het was de vijand. Het was vlees en bloed en de duivel stak erachter. Ongetwijfeld. Maar daar gaat het niet om. Dat we die vijand verslaan, dat komt vanzelf wel. Vanzelf, met een hoofdletter. Vanzelf, in de toekomst. Maar wat we zouden doen, is trouw zijn aan de Heer. En niet al die mensen verwijten dat ze je altijd belazerd hebben. Ken ik mensen zijn ex-Jehova's getuigen. Besteden hun de rest van hun leven aan het bestrijden van de Jehova's getuigen. Waarom? Ja, zeker omdat ze in de tijd door hen misleid zijn geworden. Maar daar waren ze wel zelf bij. Dat wil zeggen, dat was toch hun eigen schuld. Ze had ook zelf toen al de Bijbel kunnen lezen. Maar dat deden ze kennelijk niet. En om dan na zoveel jaren eruit te komen, ja, dan zou je moeten zeggen, zouden de Heer moeten danken dat eindelijk zoveel is. En daarna alsjeblieft die misstap in die verkeerde weg vergeten. En in plaats daarvan gaan bestrijden. Je kan het wel verdedigen. Natuurlijk kan ik het verdedigen. Maar ik weet heel goed dat men daar later alsnog spijt van krijgt. En zegt, ja, dat hebben we toch verkeerd gedaan. Vijanden bestrijden. Maar we zouden geen vijanden bestrijden. Wij zouden niet het vlees bestrijden, we zouden het vlees afleggen. Dat is wat het is. Dat het bij gelegenheid strijd met zich meebrengt, ja, dat is waar. En dat het in werkelijk gaat om een strijd tegen een tegenstander, dat is waar. Maar waar het alleen maar om gaat, is dat wij zouden staan, blijven staan en stand houden in de zin van dat we niet omvallen uiteraard. En in een andere beeldspraak, het gaat erom dat wij simpelweg die loopbaan zouden lopen. Trouw zijnde aan de Heer en daarmee het spoor volgend van zoveel gelovigen voor ons. U weet wel, die op weg gingen zonder te weten waar zij komen zouden. En ik ken er zelfs ongelovigen die zeggen, ik wou dat mijn leven er zo uitzag. Want je moet er toch niet aan denken dat je in je leven onderweg bent en precies weet waar je komen zal. Of had ik dit niet moeten zeggen? Nee. Ik kan me zo'n leven niet, ik vind dat geen leven namelijk. Maar er zijn er. Voornamelijk onder het ambtenarenkorps. Maar vooruit. Die zijn onderweg, weten precies over hoeveel jaar ze hoeveel geld verdienen, welke rang ze dan hebben enzovoort. En wanneer ze met pensioen gaan, hoeveel ze daarna te besteden hebben. En dikwijls ook waar ze dan zullen wonen en dat soort dingen meer. Komt meestal toch weinig van terecht, want dit soort lui overlijdt altijd voordat ze daar de zegeningen van kunnen plukken. Soms denk ik wel eens, zo hoort het ook. Nee, niet dat ik me ermee bemoei, maar soms denk ik, ja, als je nou toch nooit leeft. Wel, leven is namelijk één avontuur. De aardigheid ervan is dat je niet weet wat de dag van morgen je zal brengen. Dat is dan net de lol daarvan. En een kalme reis, wat is er leuk aan een kalme reis? Van zoveel uur. Van Oostende naar Dover, bij wijze van spreken, dan maar vooruit. Hè? Wat is daar over aardig van? Een beetje voortsukkelen. Karretje op een zandweg reed, de maan scheen helder, de weg was breed. Ja, dan word je gauw zat, denk ik altijd. Als er niks gebeurt. Je moet een beetje lol hebben in het leven, een beetje oefening, een beetje ervaring opdoen, wat beleefd hebben enzovoort. Daar gaat het om in het leven. En zo'n leven, zo'n avontuurlijk leven kun je hebben, zou je hebben met de Heer. In de zekerheid van geen kalme reis, maar wel degelijk een behouden aankomst en loon in de toekomst. Dat is waar het om gaat en dat is wat ik jullie allen van harte gun.